Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige vereniging. Samen met Floris van den Berg, filosoof, ga ik in gesprek met cultureel psycholoog Kevan Shahbazi over zijn boek De Amerikaan van Karaj. Ik kan u ditmaal geen kijk- en luisterplezier wensen, maar wel een heel interessant en leerzaam gesprek. Dit is een boek dat aandacht verdient en besproken dient te worden. Vindt u dat ook? Koop het en klik op leer en op abonneer. Kevan, welkom.
Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
Fijn dat je er bent. De Amerikaan van Karaj. Dit boek vertelt het verhaal van Piroes, die opgroeit in Iran onder de Shah nog. Hoe was het leven onder de Shah?
Kijk, de Iraanse samenleving die was vooral gespleten onder de Shah. Je had een bovenlaag in de samenleving en een onderlaag. En boven de middenklasse, de stedelijke middenklasse, die door in de jaren, in de loop van de jaren 60 en 70 enorm had geprofiteerd van de opbrengst van de olie en gas. En de onderklasse in de dorpen en rurale gebieden, die achterbleven. En voornamelijk door de landhervormingen van de Shah, om de grootgrondbezit te elimineren. Wat eigenlijk mislukt was, was een enorme golf ontstaan van allerlei landarbeiders, analfabeet, die eigenlijk amper Persisch, zeg maar hoog Persisch van de steden spraken, naar grote steden, om als goedkope arbeiders in de fabrieken te gaan werken. Trouwens, fabrieken die waren gesticht door vroegere grootgrondbezitters. Dus die tweedeling zag je heel vaak in die tijd.
En wat merkte Piroes daar primair van?
Piroes groeit op in een hoger middenklasse segment van de Iraanse samenleving. Zoals je in het boek leest, probeer ik daar in het boek ook verschillende culturele aspecten van de Iraanse cultuur te laten zien, waar de buitenkant heel erg belangrijk is en binnenkant veel minder belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld dat de vader van Piroes eigenlijk analfabeet is, maar dat is een groot geheim en er wordt naar iedereen toe gedaan alsof hij een technisch ingenieur is, terwijl hij een mechanicien is bij Caterpillar, dat is een Amerikaans bedrijf. Zelf als hij naar de Amerikaanse ambassade gaat om een visum aan te vragen, wordt gedaan alsof hij een grote ingenieur is. Hij heeft kritiek bijvoorbeeld op handschrift van Piroes, terwijl Piroes pas later achterkomt dat die man eigenlijk zijn handschrift niet had kunnen lezen. Hoe kon hij dan kritiek daarop hebben? Dan zie je dat er wat je naar buitenkant laat zien in die samenleving veel belangrijker is dan wat intern gebeurt. Dat is in totale tegenstelling tot een westerse samenleving.
Ja, we gaan Thanks. Nog even. Dank je. Een van de dingen die opvallend was, en we beginnen met het Iran onder de Shah, is enorme mate van vriendjespolitiek of corruptie, dus een gebrek aan een rechtsstaat. Hoe was dat? En ik vond ook, natuurlijk, Nederland is vergeleken daarbij een wat je noemt een high trust society, vergeleken met een low trust society. Hoe komt dat? Hoe komt zo'n samenleving daarin? En denk je dat je er überhaupt uit kan komen? Ja, heel veel vragen in één, maar dat was een van de aspecten die me opvielen bij dat boek.
Ja, nou, kijk, ik kijk altijd naar landen die daar wel uit zijn gekomen. En dan denk ik als eerste instantie bijvoorbeeld aan Zuid-Korea.
Oh ja.
Dan kom ik toch aan een belangrijk verschil. En dat is de islam. Gebeurt daar bij een low trust society en de enorme corruptie die welegteert, is een gebrek aan vrijheid. En allerbeste remedie tegen corruptie is vrije pers. En een vrije pers kan alleen ontstaan als er een rechtsstaat is.
Ja.
Als de staat achter de vrijheid van pers staat en vrijheid van meningsuiting staat. En de pers de vrijheid heeft om te onderzoeken en te onthullen. Dat is het allerbeste wapen tegen corruptie. En als je dat niet hebt, dan krijgt corruptie vrije loop.
Ja, dank je. Nog een ander aspect van wat mij enorm opviel in het boek, was de relatie van Pyrrhus met zijn moeder. En misschien kan jij daar wat over vertellen. Het leek een enorme liefdeloosheid, of als ik zo leek het. En die moeder die heel erg wil dat het succes van haar zoon afhangt, dat is waar ze voor leeft eigenlijk. Ja. En dat als haar zoon daar niet aan voldoet, dat ze volledig voorbij gaat aan wat Pyrrhus beleeft.
Ja, de mate waarin ze liefde geeft aan Pyrrhus is afhankelijk van of Pyrrhus zich gedraagt zoals die moeder dat wil. Dus die volkomen afhankelijkheid van Pyrrhus om liefde te krijgen is of hij zich gedraagt naar die moeder. Je ziet dat die moeder bijvoorbeeld schooldirectrice is en ze gaat frauderen om Pyrrhus 1,5 jaar eerder op school te krijgen. Want haar ideaal is een zoon te hebben die op zijn 24ste medisch specialist is. En terwijl Pyrrhus, die kan niet tegen bloed. En die moet helemaal niks met medische vakken hebben. Die wil graag schrijver worden. En dat is ook wat ik bedoel met uiterlijk is heel erg belangrijk. Dus naar buiten toe jezelf opblazen. En het maakt niet uit hoe leeg je jezelf van binnen bent.
Is dat deel van de Persische cultuur of van de
Dat aspect is een deel van de Persische cultuur. Maar kijk, als ik nu met mijn psychologen oog ga kijken naar het gedrag van die moeder.
Ja.
En zoals ik het ga proberen weer te geven. Dat is iemand die in het Westen zal worden bestempeld door iemand met een borderline syndroom. En enorme narcistische elementen daarin. Maar goed, daar in die cultuur en in die tijd bestaat dat niet, wordt dat niet herkend. Mm-hmm. En Pyrrhus is een slachtoffer daarvan. En zoals je ziet, het boek zich ontwikkelen, dat is voor het grootste gedeelte de uitvloeisel van die opvoeding van Pyrrhus. Zoals vervolgens het boek zich ontwikkelt.
Is dit ook waar je een stukje vraag ik me nu ter plekke af. Is er een stukje ook collectivisme in het klein? Misschien, hè, van het draait niet om het individu. Het gaat niet om de vrijheid, de individuele vrijheid van Pyrrhus. Maar het gaat om de familie of het gezin en de status daarvan.
Ja, en dat is de grootste paradox van de Iraanse samenleving. Omdat, Persische cultuur is eigenlijk een cultuur wat eigenlijk samengesteld is uit 3 verschillende lagen. Dat is, je hebt de oud-Persische cultuur met een enorme duizenden jaren geschiedenis. Dan heb je de islamitische Arabische cultuur die er bovenop is gelegd. En daarnaast heb je de westerse cultuur. Want Iraanse steden zijn de meest moderne en westerse steden in het Midden-Oosten. Die tegenstelling die veroorzaakt heel veel verwarring. En vooral in de steden. Dat mensen proberen toch een manier te vinden om het hoofd cultureel boven water te houden. Mm-hmm. Dan zie je allerlei mengelmoesen van verschillende culturele elementen bij elkaar. Mensen allerlei elementen proberen redenaties te bedenken om zich toch hun leven toch een zingeving daarin te vinden.
Ja, precies. Ja. En met de revolutie van Khomeini en de zijne, wat veranderde er toen in eerste instantie?
Kijk, in 1979, wij weten nu wat islamisme is. In 1979, dat idee bestond niet. Althans, was niet bekend. Taliban bestonden niet. Islamitische staat in Syrië en Irak bestond niet. Mm-hmm. Er ontstaat allereerste keer het islamisme, mm-hmm, door Khomeini. Het heeft altijd, zeg maar, in de ondergrondse van verschillende landen bestaan in Egypte, in Iran, in Irak, Syrië. Maar die had nog nooit naar buiten gekomen als een politieke macht.
Ja, dat is, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is misschien goed om voor onze luisteraar en kijker te benoemen. Bij islamisme hebben we het over een systeem waarbij islam en politiek samengaan.
Ja. Dus het is niet de islam als persoonlijke beleving van een religie, mm-hmm. maar het is islam als een politiek element die de wetten en de regels en de normen van de samenleving bepaalt en afdwingt. Mm-hmm. Nou, tijdens de revolutie komt Khomeini op. De Saddam Hussein was de vicepresident van Irak in die tijd. Die begint onrustig te worden, want Khomeini was daar in exil. En die biedt Shah aan om Khomeini een kopje kleiner te maken. Maar Shah, omdat hij nogal bijgelovig was, die wil dat niet. Dus die geeft daar geen toestemming voor. En hij zet Khomeini het land uit. Hij probeert eerst naar Kuwait te gaan. Daar wordt hem toegang geweigerd. En vervolgens door zijn sympathisanten wordt hij naar Parijs gebracht. In Parijs ontstaat een soort linkse sympathisanten, Franse sympathisanten kring om hem heen. Die communiceren met hem via zijn kring om hem heen. Die van studenten die al in Parijs zaten. Nou, belangrijkste figuur in die kring is Foucault, de filosoof Foucault. En die adviseert van, ik zou een beetje gedijst houden hier met de uitspraken wat je doet, want dan kun je het land worden uitgezet. Dus hij matigt zijn toon. Hij belooft van alles, gratis openbaar vervoer, gratis huisvesting, gratis gezondheidszorg. Alle vrouwen zijn vrij om zich te kleden zoals ze willen. Zelfs de communisten zijn vrij om partijen te stichten. Vrijheid van meningsuiting. Nou, hij belooft een paradijs. Maar toch waarschuwen heel veel dissidenten van dit een remedie zijn die erger is dan een kwaal. Mm-hmm. En daar wordt zelfs in de juichartikelen die Foucault in die tijd schrijft, in onder andere in Corriere della Sera, Italiaanse krant, wordt daar repliek aan gegeven. Maar iets wat typisch voor linkse intellectuelen is, reageert hij om die mensen domheid te verwijten. Mm-hmm. En hij gaat zelfs nadat Khomeini de macht krijgt, gaat hij daar naartoe. En zelf homoseksueel, in die tijd, ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe homoseksuelen aan de bouwkranen werden opgehangen. Mm-hmm. En ik kan gewoon met mijn pet niet bij dat hij toch blijft met Khomeini en het islamisme en de spirituele politiek, zoals hij het noemt, sympathiseren.
Ja. Ja, want dat is sowieso een, maar dat is misschien ook mooi om daar later nog op terug te komen. Maar dat is ook een ding, dat zie ik veel terug in je boek. Sinds die revolutie, heel veel gruwelijkheden. Ja. En dat je politieke tegenstanders executeert, nou, dat is natuurlijk helaas van alle tijden en zo. Maar ook in het publieke domein, heel veel gewelddadigheden, heel veel gruwelijkheden. Geweld was er niet vreemd. En volgens mij beschrijf je ook een voorbeeld nog van, ik meen dat het een politieagent is die op een plein wordt opgehangen naakt.
Eerst gelinst en daarna zijn lijk wordt opgehangen.
Exact. Ja. En volgens mij gebeurden er ook nog allemaal vreselijke dingen met zijn penis. Ja. Maar waarom gebeurde dat? Waarom die publieke verschijning van geweld?
Kijk, publieke verschijning van geweld, zoals het nu nog na 44 jaar dagelijks de praktijk is daar in dat land, heeft een doel. Mm-hmm. Om aan de bevolking te communiceren, kijk wat er met je kan gebeuren als je tegen ons bent. Mm-hmm. Ze hebben geen enkele andere reden om mensen in het openbaar op te hangen of te executeren. Dat is het enige doel.
Het is pure terreur.
Pure terreur.
Ja.
En daarnaast het feit dat, kijk, het verschil van het islamisme met een, ik zou zeggen, huistuin- en keukendictatuur, mm-hmm. is dat in een ideologisch gedreven dictatuur, in een totalitarisme van het islamisme, zijn de tegenstanders eigenlijk de tegenstanders van je God. Mm-hmm. En als je de tegenstander van God bent, dan ben je eigenlijk minder dan een mens. Mm-hmm. Dus het feit dat ze martelen en dat ze moorden, hebben ze het gevoel dat hun slachtoffers geen mensen zijn.
Ja. Ja,
daardoor kunnen ze nog verder gaan.
Ja.
En in het boek komt er wel vaker voor dat tegen Pyrrhus wordt gezegd, ik ga er een mens van maken. Daarmee bedoelen ze, je moet je bekeren tot de islam en je moet een goede moslim worden, net als wij. Mm-hmm. En je moet je gedragen zoals wij dat als een goede moslim ervaren. Dan word je pas een mens. En, ja. een mens is een spirituele mens. En een spirituele mens is iemand die met zijn hele spiritualiteit gewijd is aan de islam en hun versie van de islam.
Mm-hmm. En misschien is dat ook, als ik dat tot slot nog hierover mag doen, misschien is dat ook wel het punt van juist door die dehumanisering,
ja,
kun je misschien ook mensen die jij voor jou laat werken in je revolutie, makkelijker dat geweld laten gebruiken. Want nou, jij weet dat beter dan ik als psycholoog, maar ja, op het moment dat je dehumaniseert, dan is geweld ook anders dan dat ik nu geweld tegen jullie zou gaan gebruiken.
Ja. Het is een letterlijke toespraak van Khomeini. Die zegt, ik ben gekomen om jullie van de bioscopen en van de westerse universiteiten een machinegeweer in je hand te geven. Dus dat is voor hem het ideaal beeld van een mens. En een islamitische strijder, zie zo'n IS-figuur voor je, dan ben je een verheven mens.
Mm-hmm.
En op het moment naar de bioscoop gaat, naar een westerse film kijkt, of naar de westerse boeken gaat lezen, dan ben je eigenlijk minder dan een mens.
Ja.
In het boek lijkt Pyrrhus ook de hele tijd te denken, het gaat wel over. In een paar maanden, een paar jaar. En we zijn nu 40 jaar verder.
Ja.
Het is nog steeds niet gevallen.
Nee.
Hoe lang blijft het nog? Of hoe kwam het dat Pyrrhus dacht van, nou, het gaat toch wel weer over. Het is tijdelijk.
Omdat Pyrrhus geen idee heeft dat dit het begin van de opkomst van het islamisme is in de wereld. En,
dus breekt dan Iran?
Ja. En die wreedheden en de absurditeit van die wereld is zo buiten zijn voorstellingsvermogen, dat hij denkt van ja, dit kan niet lang blijven. Want dan, ja, ik ga weer terug naar een normaler leven. Want een normaliteit komt weer terug. Want mm-hmm. Dit is zo absurd. Dit kan niet zo lang blijven. Dit is maar een hiccupje in mijn leven. En daarna wordt alles weer normaal.
Ja. Want in het boek, Pyrrhus is dan een jaar of 15. Dan trekt hij naar linkse vrienden toe.
Ja.
In hoeverre was Pyrrhus al dan politiek geëngageerd? Of kwam dat...
Nou, ik moet allereerst zeggen, links in het Midden-Oosten is heel iets anders dan links hier in het Westen.
Ja, leg ze uit.
Daar ben ik tot mijn schade en schande achtergekomen. Dat ik even aarzel altijd om ook mezelf links te noemen. Want als ik zeg, ik ben links en ik ben intellectueel, bedoel ik links in het Midden-Oosten en niet de links in het Westen. In het Midden-Oosten mensen snakken naar vrijheid, naar rechtsstatelijkheid. Ze willen weg van tradities, van moraliteit. Ze willen naar seculariteit. Alle normen en waarden van verlichting willen ze handhaven. Vrijheid van meningsuiting. Kritiek hebben op de religie. Zich vrij kunnen kleden, zich vrij kunnen bekritiseren, elke idee dan ook kunnen discussiëren, geen taboes hebben. Dat zijn allerlei dingen die tegenwoordig westerse links van afscheid heeft genomen. En daar wil ik absoluut niet meer mee geassocieerd worden.
Maar is dat links? Ik dacht dat als ik goed begrepen heb, in Iran dat er ook communisten waren, zeg maar, of is dat weer een andere groep dan de links?
Ja, maar kijk, dan moet je wel een korreltje zout nemen. Het waren communisten die nog nooit een Marx hadden gelezen. Dat waren allemaal intellectuelen die toch naar vrijheid snakten. Die dachten van, in het communisme zijn we vrij. Wat zij zochten, die zat niet in het communisme, zat in het liberalisme, zat in humanisme, zat in atheïsme. Maar ze waren hun weg kwijt. En je moet je ook voorstellen, Iran was begrensd met de Sovjet-Unie.
Ja.
En dat is een enorme veroordeling geweest voor die samenleving. In die Oost-West verhoudingen. Dat zag je in een land als Iran heel, heel sterk. Want je moest wel een kamp kiezen.
Dankjewel.
En je zegt dat Pirouz had, nou maakte een inschattingsfout, laat ik het dan maar zo noemen, ja, over hoe lang dat regime zou gaan blijven. Ja. Een kleine inschattingsfout, helaas. Maar in hoeverre wist hij waar hij aan begon met betrekking tot zijn eigen veiligheid? Of de consequenties die zijn acties zouden hebben? Verwachtte hij dat hij opgepakt zou worden toen hij politiek geëngageerd werd? Dacht hij misschien wel dat hij opgepakt werd, maar dat het allemaal wel meeviel? Wat was een beetje...
Kijk, Pirouz is geïnspireerd in het boek, in allerlei partisanenromantiek. Mm-hmm. Wat hij dan hoort over de Tweede Wereldoorlog en de vrijheidsstrijders en literatuur en poëzie en verheffing van een beter soort mens. Mm-hmm. En als je zo beschermd bent opgegroeid in een welvarend gezin, in een welvarende samenleving, in een maatschappij waar normaal gesproken niks gebeurde, mm-hmm, dan heb je geen enkele voorstellingsvermogen dat mensen zo wreed kunnen zijn, dat mm-hmm mensen elkaar kunnen doden of martelen of... En dan zie je dat die samenleving langzamerhand verschuift. Ja. Het is het verhaal van de kikker. Hè?
In de pan.
Dat gebeurt niet in één klap. Langzaam worden dingen die niet normaal worden, worden langzaam normaal. Mm-hmm. En vervolgens zit hij echt klem. Mm-hmm. Want hij moet onderduiken, maar hij zit met de ouders die geen enkele besef hebben van de situatie. Die denken van, hij stelt zich aan... En die willen hem thuis houden. En ja, en dat wordt zijn arrestatie.
Ja, nou dankjewel. Ja. En we zijn inmiddels 40 jaar verder, zo'n beetje om en nabij, hè, van dat moment, van die arrestatie. Er is in die tijd, nou, dat moet de kijker en luisteraar ook maar gewoon lezen in dit boek. Maar er gebeurt heel veel met Pirouz. Ja. En heel veel wat niet mooi is. Echt vreselijk.
Maar ik moet ook echt erbij zetten, er is ook veel humor in het boek. Hè?
Zeker,
het is
zeker.
Niet alleen ellende. Dat mensen denken, dat van, is goed om te noemen. Dat boek wil ik niet hebben, nee, omdat het allemaal ellende is.
Nee, zeker niet. Ja. En dat kun jij ook beamen, denk ik. Zeker. Het is prachtig geschreven. En inderdaad, ik heb het bij Elsevier, denk ik, destijds besproken. Ik hoop dat ik nu niet de post online of zo tekort doe, maar volgens mij bij Elsevier heb ik het besproken.
Elsevier, ja.
En heb ik het ook gezegd, van het is heel opmerkelijk omdat je regelmatig, ondanks dat het een duister thema is, waar het over gaat, dat je een glimlach of een lach bij de lezer weet op te wekken.
Ja, want het moet wel leesbaar blijven. Ja, dus ik heb ook gewoon bij punten waarbij ik dacht van, nou, ik moet nu stoppen, ben ik ook mee gestopt. Ik ben niet verder gegaan. En om het leesbaar te houden, heb ik gewoon heel veel humor daarin gebruikt. Ja. Maar ook gewoon ook kinderlijk humor. Want dit is een boek wat je eigenlijk aan de hand van het perspectief van een kind meeneemt. Mm-hmm. Die laat zien hoe een samenleving langzaam verschuift. Hoe een samenleving langzaam zelfmoord gaat plegen. Mm-hmm. En dat kind, die maakt dat allemaal mee. En dan zie je vanuit de ogen van het kind hoe die samenleving langzaam verandert.
Ja, nou, daar ben je heel goed in geslaagd.
Dankjewel.
Volgens mij heeft Floris het deze week in 2 middagen uitgelezen.
Ja, zeker, klopt, ja.
Maar de vraag die ik eigenlijk nog wilde stellen daarover is, er gebeurt natuurlijk heel veel met Pirouz. En de aanhouding is zo'n 40 jaar geleden, om en nabij. Iets minder, denk ik. Maar met de wetenschap van nu, zou Pirouz opnieuw tegen het regime zijn gaan knokken, wetende wat het hem allemaal zou kosten?
Ja. Ik neem aan dat je berichtgeving van afgelopen maanden gevolgd hebt.
Mm-hmm.
Er zijn duizenden en duizenden Pirouzen.
Mm-hmm.
Er zijn 7 Pirouzen opgehangen. Er zijn ongeveer, naar schatting, 20.000 Pirouzen zitten vast. Dat is ook het drama van die samenleving. Dat er generatie na de slachtbank gaat. En dat het niet alleen maar een verhaal van Pirouz is. Vandaar dat het boek ook is opgedragen aan alle jongeren in Iran die niet oud mochten worden. Want in de 40e jaar zijn verschillende generaties zo naar de slachtbank gegaan. En ik denk, als je dat als symbool neemt, als Pirouz nu zou leven, zou die ook precies dezelfde dingen doen. Maar in een ander context. Want we leven in een andere tijd.
Ja.
Dus nog steeds niks veranderd. Het is nog steeds zo dramatisch.
Het is nog steeds zo wreed, met andere middelen. Die samenleving is natuurlijk met de vooruitgang van technologie is verder gegaan. Men heeft internet, men heeft mobiele telefoon, men heeft Google. De onderdrukking en de ware aard van de ideologie van het islamisme is hetzelfde. Degene die revolutionaire officier van justitie is van de stad waar Pirouz opgroeit, is nu de president van het land geworden. Dus in dat soort dingen zijn wel veranderd. Maar de aard van de ideologie en waaruit ze hun macht proberen te behouden en waaruit ze motivatie uitlenen om slachtoffers te maken, dat is hetzelfde.
Een belangrijk, een dramatisch keerpunt in het boek is natuurlijk dat Pirouz in handen valt van de revolutionaire garde, de islamisten. Ja, hoe kreeg... Want Pirouz probeert dan heel lang uit handen te blijven. En toch wordt hij gearresteerd. Hoe kun je de lezers vertellen hoe dat... Of de kijkers vertellen hoe het in het boek beschreven wordt, de arrestatie van Pirouz. Hoe die toch gepakt wordt.
Pirouz zit in een spagaat. Want hij is op zoek naar liefde wat hij thuis mist. En dan voor een deel vindt hij dat in die kring van jongere vrienden van de middelbare school. Dat ze allerlei voor die tijd stoute dingen doen. Namelijk pamfletten uitdelen. Of de verschillende kranten van de oppositie uitdelen. Of boeken lezen en met elkaar bespreken. Boeken die langzamerhand verboden worden. Naar muziek luisteren op de cassettebandjes. Wat niet op de radio te horen is. En dat gaan zingen. Of in een groepsverband gymnastiek oefeningen te gaan doen op school, waardoor die gardisten geïntimideerd worden. Nou, dat zijn allemaal...
Want je mag niet gym op school?
In groepsverband, vooral als je bekend bent als iemand die dat andere dingen doet. Als je dat doet, dan raken ze geïntimideerd. Dat is bijvoorbeeld een van de feiten wat hem verweten wordt. Door degene die nu president is in Iran, in het boek. Hij zit in die spagaat. Aan de ene kant willen zijn vrienden niet in steek laten, want dat is zijn enige bron van liefde en genegenheid. Aan de andere kant ziet hij dat het alleen maar gevaarlijker wordt. En dat die vrienden van hem dingen verwachten... waar hij eigenlijk zichzelf niet in staat toe ziet. Bijvoorbeeld zeggen van, je krijgt een pistool en dan ga je met die pistool loop je de straat op en als ze je komen arresteren, dan ga je jezelf verdedigen. Pirouz denkt van, wat moet ik met een pistool? Dan moet ik iemand doodschieten of word ik doodgeschoten en een andere weg is er niet. Maar ik wil niemand doodschieten, maar ik wil ook niet doodgeschoten worden. In die spagaat gaat hij naar een afspraak. En vlak voordat die ontmoeting plaatsvindt, in het boek voelt hij iets kouds in zijn nek. Hij draait zich om en kijkt in de loop van een revolver. En toen blijkt een van die paramilitairen, die ook op school heeft gezeten, die kent Pirouz, die kent hem van die gymnastiekoefeningen. En die pakt hem op. En zo komt hij in de handen van de revolutionaire garde.
Hey, en dan in de handen van de revolutionaire garde. Je noemde het net al. De revolutionaire aanklager, als ik hem zo mag noemen, Ebrahim Raisi. Huidige president van Iran sinds augustus 2021. Hij leidde ook de gesprekssessies, zo noem je ze in het boek, hè, met Pirouz. Nou, dat zijn dus de verhoren. Daar gebeuren ook allerlei gruwelijkheden. Daar gaan we het ook niet over hebben. De lezer kan dat lezen. Hij wilde een mens maken, dat zei je net al, van Pirouz. Maar wat mij fascineerde bij het lezen was dat Raisi wil antwoorden horen die hij wil horen uit de mond van Pirouz. Als voorbeeld dat hij een spion is, dat hij een kogelwond opliep bij een demonstratie terwijl hij was uitgegleden in de badkamer. Dat is het echte verhaal, maar dat was niet het wenselijke antwoord. Dan is de vraag natuurlijk, en ik moest heel erg denken aan bij het lezen van dat fragment aan 1984 van George Orwell, waar ook in verhoorsessies wenselijke antwoorden moeten komen. Iedereen kent wel het voorbeeld van 2 plus 2 is 5. Maar als een verhoor niet dient om de waarheid te achterhalen, eens te meer als er heel veel sessies zijn, waartoe diende dat?
De waarheid is niet interessant.
Nee.
Voor mensen die helemaal op zijn gegaan in een ideologie, is waarheid niet interessant.
Mm-hmm.
Kijk, hij in die situatie waar Pirouz in zit, dan zit je in een situatie waar jouw pijn iemand anders het gevoel heeft dat hij dichter bij de paradijs komt. Dus op het moment, je moet pijn lijden, wordt gemarteld, en dat is een goddelijke plicht van iemand anders.
Mm-hmm.
Dus die Raisi was een hele vrome iemand. Die was ervan overtuigd dat als hij Pirouz pijn doet, of als hij mensen laat executeren, dat dat hem dichter bij de paradijs brengt.
Mm-hmm.
Maar we hebben het later gezien bij die jongens die geïnspireerd zijn door de IS en naar Syrië zijn gegaan. We hebben nogal de neiging om dat snel te vergeten, maar het was pas een paar jaar geleden.
Mm-hmm.
Jongens die hier bij ons in de steden in Nederland zijn opgegroeid, in onze normaliteit, en gingen ze daar mensen uitmoorden.
Mm-hmm.
Gingen ze daar Yezidi-meisjes als seksslaven gebruiken.
Mm-hmm.
Nou, omdat ze het gevoel hadden dat ze daardoor dichter bij de paradijs komen.
Ja. Omdat ze dachten dat ze misschien wel het goede deden of het perfecte. Ze voerden Gods wet uit.
Ja. En dat is de inspiratie van Raisi.
Ja.
Hij is niet geïnteresseerd in de waarheidsvinding.
Mm-hmm.
Hij wil een goede daad verrichten, zodat hij als hij straks gaat bidden, dat er nog heftiger aankomt bij zijn God.
Mm-hmm.
Die zeggen, ik heb een goede daad verricht. Ik heb een onmens vernederd, heb ik gekleineerd, pijn gedaan.
Mm-hmm.
Dus daardoor ben ik dichter bij mijn God gekomen.
Ja. En op zijn bevel, hè, van Raisi, vonden ook allerlei schijnexecuties en executies plaats. De een ook nog sadistischer dan de ander. En Pirouz is er ook getuige van geweest. Misschien is het goed om even zo van vooruit te spoelen. Want in hoeverre komt er een vervolg nog op dit boek?
Ik ben er met een vervolg.
Daar ben je mee bezig. Ja. Nou, en ik weet niet in hoeverre of dat gaat tot en met 2023. Maar laten we zeggen, zo niet, dan is deze podcast misschien wel inspiratie voor de latere hoofdstukken. Wie weet. Ja. Dan kun je je eigen citaten eruit halen. Dat zou wel mooi zijn.
Ja.
Maar want wat ik interessant zou vinden, is om ook terug te lezen van Raisi is president van dat land geworden. Die man is overal op televisie. Met zijn gezicht, pontificaal op 65 inch. Zijn stem is voortdurend te horen. Als Pirouz hem in 2023 op televisie ziet of hoort, wat gebeurt er dan met Pirouz? Wat doet dat met hem?
Nou, ik zou je sterker vertellen. Nederland is bedoeld om je veiligheid te bieden.
Mm-hmm.
Wat mij persoonlijk veel harder raakt, is dat er bijvoorbeeld Nederlandse ambassadeur aanwezig was bij zijn inauguratie.
Ja.
En dat hij daar gefeliciteerd is met zijn presidentschap.
Mm-hmm.
En dat bijvoorbeeld Nederland heeft ingestemd met de zitting van Iran in de Mensenrechtencommissie van de VN.
Van de vrouwen was dat ook, geloof ik?
Vrouwenrechten.
Ook
vrouwen, maar ook Mensenrechtencommissie.
Oké, okay, ja.
Dat soort dingen,
ja,
doen veel meer pijn,
mm-hmm,
dan zo'n racisme.
Ja.
Ik moet zeggen, toen Khomeini stierf, ik vond dat echt een verschrikkelijke dag. En omdat hij gewoon van natuurlijke dood stierf.
Mm-hmm.
Hij is nooit ter verantwoording geroepen voor zijn daden.
Mm-hmm.
En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in rechtvaardigheid. En toen realiseerde ik mij dat het begrip rechtvaardigheid is iets wat wij zelf hebben bedacht.
Mm-hmm.
Buiten onze samenleving, buiten die constructie wat wij hier in het Westen hebben gemaakt, bestaat dat begrip helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus als kind dacht ik van, er is een goddelijke rechtvaardigheid. Dus als je slecht doet, zul je slecht terugkrijgen. Mm-hmm. Of je moet goede daden verrichten. Daar geloof ik allemaal niet meer in.
Mm-hmm. Ja.
Als wij hier deze de rechtsstaat wat wij hier hebben, afspraken die met onszelf hebben gemaakt hier, niet respecteren, bestaat er daarbuiten niks meer.
Mm-hmm. Ja.
En in een land waar dat niet bestaat, bestaat ook geen goddelijke rechtvaardigheid of rechtvaardigheid buiten mensen om.
Ja.
En dan kun je moorden wat je wil. En dan kun je ook een president van het land worden. En dan kun je ook gigantisch rijk worden. En vervolgens natuurlijke dood sterven.
Ja.
Maar je hebt al. Kijk, Poetin wordt nu gedagvaard om bij het internationaal strafhof in Den Haag te komen.
Ja.
Waarom zou dat dan niet ook voor Ebrahim Raisi moeten gelden? Ja. Zou die niet ook voor het internationaal strafhof in Den Haag en als een konuit natuurlijk ook? Maar waarom gebeurt dat dan niet? Want de daden zijn bekend.
Ja, ik zou dat aan de Westerse regeringen vragen. Ik heb in Elsevier een artikel geschreven. Heb ik een opsomming gemaakt van alle terroristen die in het Westen zijn opgepakt nadat ze mensen hebben vermoord, bomaanslagen hebben gepleegd, die daarna een vrijgeleide hebben gekregen naar Iran. Omdat op het internationale niveau mensenrechten en gewoon een wisselgeld is.
En misschien zelfs als je jouw Poetin-vergelijking doorzet, als je zou, ik heb het nooit gedaan, maar als je zou kijken wat je allemaal kan toeschrijven aan Khomeini, Khamenei, Raisi, misschien kom je wel op een vele, veel langer lijstje uit dan bij Poetin.
Ja, geweldig, moet je het niet vergelijken. Maar ja, dat is, want je had het net over de diplomatie. Dus dat Nederland diplomatieke banden heeft met Iran en dat we eigenlijk net doen of het een normaal land is, op diplomatiek opzicht. Hoe zou jij zien, wat zou de beste manier zijn als jij zou moeten adviseren, of mogen adviseren, van hoe moeten we fatsoenlijke landen dan met zulke staten als Iran omgaan, op diplomatiek niveau?
Kijk, of gewoon niet? Je kunt niet half zwanger zijn, hè? Je bent of voor mensenrechten en voor rechtsstatelijkheid, voor vrijheden. Je ziet wat er in Iran gebeurt. Je ziet wat ze daar met vrouwen doen. Het is een apartheidsregime. Het is een regime dat al meer dan 40 jaar de helft van zijn bevolking onderdrukt. Ze hebben veel minder rechten. En als ze hun mond open doen, krijgen ze een kogel. En vervolgens doe je alsof het een normale staat is. Het zit er veiliger, raffineerder en slimmer in elkaar dan we denken. Zoals zij in de loop van de jaren continu een good cop, bad cop spelen. Met verschillende pionnen als president die naar voren schuiven. En dan we hebben hier Midden-Oosten-deskundigen en Iran-deskundigen die bij de Iraanse ambassade in Den Haag selfies gaan maken met de Iraanse ambassadeur. En dan schrijven ze hier in onze linkse kranten dat in Iran geen dictatuur is. Kijk wat in Israël gebeurt, dat is veel erger. En er is niemand die zegt, mevrouw, u bent aan het dementeren. dit klopt niet wat u schrijft. Of een linkse, het zogenaamd Iran-deskundige die in onze linkse kranten gaat zeggen, ja, die twee vluchtelingen die hier voor de ogen van hun kinderen op straat zijn doodgeschoten, dat had niks met Iran te maken. Dat is gewoon een belediging voor de families van die mensen. Mm-hmm. Want Nederland heeft twee zogenaamd diplomaten uit de Iraanse ambassade het land uitgezet.
Ik zou zelfs willen zeggen, niet alleen voor de families van die mensen, maar tegen iedereen die zich verzet tegen het regime.
Ik kijk niet meer naar programma's zoals Nieuwsuur en Buitenhof. Als er een onderwerp over Iran is, kijk ik gewoon niet naar. Mm-hmm. Want dan kan ik daarna gewoon een nacht niet slapen, dan uit woede. Er wordt gewoon er is een winkeltje geopend met het bloed van generatie na generatie van jongeren in dat land. En mensen doen zich voor alsof ze deskundig zijn, die geen ballen verstand van hebben en dat regime niet kennen. En met een vooringenomenheid, met een bril vanuit het Westen, proberen ze dan hervormingsgezind dit en gematigd dat. Allemaal flauwekul.
Je hebt een... Dit boek is vorig jaar verschenen, 2022. Of 2021 verschenen. Dus best al een tijdje na dat jij ook al naar Nederland gekomen bent. Dit is jouw statement, zou je zeggen. Je hebt gekozen voor een romanvorm. Waarom heb je gekozen voor een romanvorm in plaats van een historisch boek?
Omdat ik geen pamflet wilde schrijven. Ik wilde literatuur creëren, zodat het blijvend is.
Maar denk je dat het ook in het politieke... Want je hebt net al heel erg politieke mening geuit. Dat een roman daarvoor het beste genre is.
Ja, ja dat dacht ik.
Ja, dat denk ik dat je daar heel goede...
Hij gaat je niet helemaal afbranden.
Nee, maar ik vind dat...
Ik geef daar ook heel veel historische informatie. Ja. Vandaar ook...
Er zitten ook voetnoten bij achterin in
precies,
de boek
zelf. Precies, ja. In een roman, voetnoten. Dat was ook een van de dingen van Leon de Winter die schreef. Die heeft een hele column aan dit boek gewijd. Dank Leon. Het is een roman, maar er zitten voetnoten bij. Maar die zijn wel essentieel voor het verhaal. Want dan snap je het verhaal veel beter.
Maar mensen kunnen... Ja, advocaat van de duivel, begrijp ik goed. Maar mensen kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar dat is een roman. Dus waarom zou... Wat heeft dat dan met de werkelijkheid te maken? Het is natuurlijk een autobiografisch roman. Maar mensen toch zeggen, ja, maar het is geen... Ja, dat is een gevaar natuurlijk daarin.
Ja, maar aan de andere kant, een roman kan je ergens naar binnen trekken.
Ja.
En waar je geen verzet of veel minder verzet tegen kan ontwikkelen dan een feitelijk historisch boek.
Ja.
Een feitelijk historisch boek moet je echt geïnteresseerd zijn in die periode. En dan ga je dat boek zoeken, ga je het lezen. Maar een roman is veel toegankelijker. En biedt je ook de gelegenheid om het wat luchtig daar tegenaan te kijken. Want ik kon niet allerlei gruwelijkheden in het boek schrijven. Van, ik suggereer een aantal dingen en dan stop ik ermee.
Nou, het was al behoorlijk... Ja, om te lezen was het al behoorlijk heftig. En dus, maar geweldig dat je dit naar buiten brengt en ook deelt. Maar zou je de titel kunnen toelichten? De Amerikaan van Karaj. Welke Amerikaan gaat het om?
Het gaat om Pirouz.
Maar waarom wordt dat gezien als een Amerikaan? Wat bedoel je daar? Wat wordt er daarmee
bedoeld?
Omdat
hem verweten wordt dat hij Amerikaanse spion is. Maar hij wil ook graag naar Amerika, omdat hij daar graag wil gaan studeren. En het lukt niet doordat de ambassade wordt bezet.
Ja.
Dat is eigenlijk de reden.
Dus eigenlijk terug, nu zou het een Nederlander van Karadje zou kunnen heten.
Ja, als ik, ja, als de Peru's naar Nederland had willen gaan. Precies, ja. En, ja.
Okay. Hey, ik wil eigenlijk een beetje tot de afronding van deze podcast gaan komen. Je hebt er jaren over gedaan om het verhaal van Peru's te vertellen. Waarom heeft het zo lang geduurd om het verhaal aan papier toe te vertrouwen?
Ja. Jaren geleden zei een hele bekende... ik tolkte voor een hele bekende Perzische schrijver... die helaas inmiddels is overleden, hier in Amsterdam. En hij gaf een workshop en hij zei... je moet afstand nemen om dichterbij te kunnen komen. Ja, ik tolkte wat hij zei, maar ik begreep niet wat hij zei. Mm-hmm. En ik heb jaren over gedaan om te snappen wat hij bedoelde. En toen ik begon aan dit boek, toen realiseerde me ineens die zin. Je moet afstand hebben om dichterbij te kunnen komen. Ik had dit boek jaren daarvoor nooit kunnen schrijven, omdat die afstand er niet was.
Mm-hmm.
Het zat te dicht op mijn huid. En door afstand te hebben, heb ik terug kunnen kijken. En ik heb een camera opgehangen. En heb ik beschreven wat die camera heeft geregistreerd.
Oh ja. Ja.
En niet vanuit een vanuit ik-perspectief. Maar ik beschrijf wat die camera registreert.
Ja.
En die afstand was echt noodzakelijk om dit boek te kunnen schrijven.
Omdat je het anders ook niet kon?
Ja, nee. Het ging niet.
Ja. En de Perzische man die is overleden, wie was dat?
Hussein Golshiri.
Oké.
Okay. En die is ook in Nederlands vertaald?
Ja, de Harry Mulis van de Perzische literatuur.
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Gaan we in, zetten we eronder.
Zetten we eronder.
Ja. Ik heb nog een soort heel andersoortige, beetje vrolijke vraag om mee te eindigen. Er komt een zwembad in voor. Bij de tijden van de Sja, geloof ik. Dat... en in het progressieve milieu in Iran. En daar zitten Amerikanen ook in. En dan, ja, sommige vrouwen liggen daar topless en of in bijna naakt. En zelfs dat is dan toch nog net een stapje te ver voor de progressieve. Ja. Hoe komt dat toch?
Nou ja, progressief zou ik het niet noemen. Dat waren gewoon hele westerse... het was een westerse gezin in het noorden van Teheran. De man was generaal, die in het boek ook later een hele negatieve rol inneemt. En die hadden een gigantische villa met verschillende verdiepingen. En omdat hij een generaal was en in het noorden van Teheran een villa had... was het geschikt voor Amerikanen die in Iran woonden... om daar een huisverdieping te huren. En hij had ook een zwembad. En die vrouwen gingen daar naakt zonnebaden. En dat was iets wat Iraniërs niet kenden. Dus als wij daar op bezoek waren... dan gingen alle gordijnen dicht. Omdat dat zo buiten de genegrens van mensen uit het Midden-Oosten was... Dat was een wereld waar geen voorstellingsvermogen over was. Waarom zouden mensen zonder kleding in de zon gaan liggen? Dat begreep niemand. Maar omdat er Amerikanen waren, durfde niemand wat daarvan te zeggen. Dus dat gebeurde wel. Maar met als gevolg dat die mensen met gordijnen dicht in hun eigen huis zaten.
Dank je wel.
Mooi. En met die mooie vraag wil ik graag eindigen. Kevan Shahbazi, dank je wel.
Dank je wel voor de uitnodiging.
En voor u als kijker en als luisteraar... het boek De Amerikaan van Karaj, moet ik zeggen. Koop dat boek. Prachtig nog voor in de zomer. Laat u niet afschrikken door de heftige gebeurtenissen die we bespreken... zoals we al zeiden zojuist in de podcast. Het is een prachtig literair boek... met ook inderdaad de nodige humor. De Amerikaan van Karaj van Kevan Shahbazi. Dank u wel. Nogmaals... Klik op like en klik op abonneer. Floris ging me er bijna een klap voor geven, omdat ik het bijna ging vergeten.
Over 2 weken of komt Kevan nog een keer terug.
Binnenkort komt Kevan nog een keer terug, inderdaad. En dan gaan we het hebben over hele andere onderwerpen. Dus daar kijken we nu al naar uit. En u vast ook. Dankjewel Kevan, dankjewel voor het luisteren en het kijken.